onbeschrijfelijk vanmorgen. Ik ervaar zo'n onbeschrijfelijke blijdschap in mijn hart. Zo'n vrede van hem. Echt onvoorstelbaar. En ik ben daar zo dankbaar voor. God is zo onvoorstelbaar goed. En wat ik zo in de loop van die jaren, vooral de laatste jaren, gewoon heb moeten leren, is veel meer afleren dan aanleren. Ik ben vroeger opgegroeid in de gereformeerde kerk. En later historie maar. Maar ik begin steeds meer en meer te beseffen, en het maakt me zo ongelooflijk blij, dat God liefde is. Hè? Ja, misschien raakt het jullie niet eens meer, maar God is liefde. Dat is zijn karakter. En wat ik me nu besef, dat alles wat in de Bijbel geschreven staat, alles, ieder woord, is liefde van hem. Liefde van hem. Maar we ervaren dat soms niet zo. We ervaren misschien een stukje strengheid van hem. Maar als dingen soms prikkelen, denk er alsjeblieft over na. Want wij zijn zijn kinderen. Hij wil ons opvoeden. Hij wil onze harten raken. En dat wil hij vanmorgen ook. Ik denk dat ik best wel een pittige boodschap heb. Maar ik heb er volkomen vrede over dat ik dit moet brengen vanmorgen. En ik doe het met grote blijdschap. Omdat ik zo zijn liefde daarin ervaar. Het is mijn hartsverlangen, ons hartsverlangen als oudste. En even de aanleiding. Ik wil eerst eens even een stukje inleiding geven. Kort. Wij als oudste ervaren in de gemeente een verlangen om als levend water meer zichtbaar te worden in de polder. Hoe we dat met elkaar hebben vormgegeven, daar hebben we een poosje geleden een enquête voor gehouden. Want we willen weten hoe jullie erin staan. Ja, vragen die zijn vaak ook wat sturend. Het is best wel lastig. Maar dat komt allemaal wel. Maar ons diepste verlangen is dat de Heere Jezus zichtbaar wordt in de polder. Dat hij gezien wordt door ons heen, hier in de polder, in de stad. En er zijn al die mogelijkheden die naar voren zijn gekomen, zijn erin behulpzaam. Maar ons verlangen is dieper. Niet zozeer levend water zichtbaar wordt, maar dat Jezus zichtbaar wordt. Dus, wat is mijn thema vanmorgen? Ik was bezig omdat het bij ons zo speelt. Zichtbaarheid. Dus ik zeg, zichtbaarheid van het levend water versus opgemerkt worden als discipelen van Jezus. Ik wil hierover met jullie nadenken, naar aanleiding van een gedeelte uit Openbaring 2. En wel uit de eerste brief van de Efeze. Ik wil eerst eventjes de context van deze brief. Jullie weten vast allemaal wel, de apostel Johannes kreeg van de Heer Jezus een openbaring op Patmos, die hij moest opschrijven en naar de gemeentes moest sturen. Openbaringen 2 en 3, die bevatten 7 brieven die Johannes moest sturen aan 7 gemeentes. Hij moest ze dan allemaal sturen. Als je over nadenkt, het getal 7 is het getal van de volheid, van de compleetheid. Dus ten diepste zijn deze brieven aan de gemeente, aan de wereldwijde kerk van Jezus Christus gericht. In Openbaring 1 vers 19 staat dat Johannes moest opschrijven wat hij gezien had. Wat hij gezien in hoofdstuk 1. Wat is, hoofdstuk 2 en 3. En wat daarna zal geschieden. Dat staat duidelijk in hoofdstuk 4 vers 1. Wat hierna zal geschieden. Dus wat dat betreft is die indeling niet moeilijk. Hoofdstuk 1 is de ontmoeting van Johannes met Jezus. Hij krijgt daar een enorme openbaring van de Heer. Hoofdstuk 2 en 3, dat is wat is. Dus het zijn 7 brieven die aan de gemeente zijn gericht. 7 brieven die aan ons allemaal zijn gericht. En wat daarna zal gebeuren, daar gaan we verder niet op in. Maar hoofdstuk 1 is dus zijn ontmoeting en de opdracht die hij krijgt. Hoofdstuk 2 en 3 over wat is, het huidige tijdperk van de gemeente. De tijd waarin we nu leven heeft betrekking op ons nu. En vanaf hoofdstuk 4 wordt overgesproken over dus wat hierna zal gebeuren. En Het vreemde is, daar staat verder de gemeente hier op aarde eigenlijk niet benoemd. Komt niet meer te sprake. En voor mij is dan het typische, Johannes werd in Openbaring 4 vers 1, moest hij naar de hemel komen. De hemel ging open. Ik denk dat dat ook een beeld is van de gemeente. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke invulling. Gaan we verder niet over door. We gaan nu verder over Openbaring. Naar deze inleiding. Openbaring 2, versen 1 tot en met 7. Ik weet niet of die zichtbaar gemaakt kan worden. Kan meelezen? Nee. Openbaring 2, versen 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, en dat is Jezus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef heeft gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat het leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Wauw, wat een getuigenis van die gemeente, niet? Dan komt er een woordje maar. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. En bekeer u en doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar, weet je maar, dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Wie oren heeft en alstublieft, ik bid jullie, luister voor me, want ik geloof echt, het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden. Hij wil spreken vanmorgen, niet ik. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs staat. We gaan dit allemaal stapsgewijs bekijken. Het algemene beeld van dit gedeelte. Volgens Openbaring 1 vers 20 zijn die zeven sterren zijn de engelen van de gemeente. En de kandelaar is een beeld van de gemeente. De engelen zijn boodschappen. Dat is een wat lastiger. Ze worden gesymboliseerd door sterren. In die zeven brieven worden de engelen aangesproken. Nou, normaal denk ik worden engelen niet aangesproken. Dus er zijn al wat discussies. Wie zijn nou die engelen? Maar de letterlijke naam van hen is, de vertaling is boodschappers. Ze zijn boodschappers. En de meeste denken dat het vertegenwoordigers zijn van de gemeente. De Heer Jezus, volgens vers 2 vers 1, wandelt tussen de kandelaren. Hij woont, hij werkt tussen de gemeente. Hij werkt, wandelt tussen ons hier. Hij houdt die engelen in zijn rechterhand. Hij is dus heel erg betrokken bij hen en bij ons. Zijn oog is op hen. Hij kent hen door en door, kent hun harten. En wat ik zie, bij onze God, bij onze Vader, kan bijna wel je aanbidding voor hem neervallen. Voor hem is maar één ding belangrijk. Eén ding belangrijk. En dat is de motivatie van ons hart. Wat leeft er in ons hart? Daar kijkt hij naar uit. Hij is liefde. Hij is liefde. En het enige wat hij verlangt, is dat wij zijn liefde begrijpen en de liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. De Heer spreekt echt heel positief over deze gemeente. Ze doen goede werken. Ze zijn verdraagzaam. Ze zijn volhardend. Komen in verzet tegen dwalingen en hebben onderscheidingsvermogen. Ze hebben zich ingespannen voor Jezus. Dat is wel gigantisch. Hè? Noem het hier ook allemaal met elkaar. We spannen ons in voor hem. Maar dan dat gedeelte, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van u wegnemen. Wat opvalt, dit is... dit stukje staat ook als midden, als kern in de brief. Want daarna komen dus weer die positieve opmerkingen over de Nicolaïten. Dus de Heer is heel positief, maar precies in het midden. En dat is een poëtische manier om dat onder onze aandacht te brengen. Alsjeblieft, begrijp dat. Dit gedeelte wat ik net gelezen heb, dat is waar het om gaat. Het is de kern van deze brief. Maar nu een stukje dieper. Deze gemeente, ik hoop dat jullie dat inmiddels al beseft hebben, hebben een ernstig, fundamenteel gebrek. Wat hun bestaansrecht bedreigt. Gaan we maar bekijken. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. Het is zo essentieel dat we dat begrijpen. Wat is nu die eerste liefde? De betekenis, de inhoud wat de Heer Jezus bedoelt, wordt niet verder in deze brief uitgelegd. Het wordt bekend verondersteld. Als je God kent, dan weet je wat hij bedoelt. De Heer Jezus verwijst naar hun eerste werken. Dus de liefde die ze ervaren bij hun eerste ontmoeting met de persoon Jezus. En dat is misschien soms wel moeilijk voor mensen, want je groeit op in een christelijk gezin en ik denk dat een heleboel, was bij mij ook zo, niet meteen zo'n radicale ontmoeting hebben gehad met je groeit op in het gezin. En dan ga je hem steeds meer kennen, steeds meer zijn liefde ervaren. Ik heb een voorbeeld. Ik denk, om het beelden te maken, ik denk aan de verlovingstijd van een aanstaand echtpaar. Ze zijn zo vol verwachting, zoveel liefde voor elkaar. En dat is de Heer ook voor ons en wij voor hem. De Heer zegt in Jeremia 2, vers 2 over zijn volk: ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van de bruidsdagen. Dat verwijst helemaal naar het begin. De volle liefde, alleen Jezus en de rest komt vanzelf. De Israëlieten waren die liefde kwijtgeraakt. En als je niet attent bent, dan kan die liefde in de loop van de jaren wegkwijnen. Vooral als onze bruidegom zo lang weg blijft. Denk je, blijft hij nou aan onze eigen leven? Dan raak je dat kwijt. Maar alstublieft, laten we dat vasthouden. Hij is op een missie. Hij maakt onze woning klaar in de hemel. Dus je moet waakzaam blijven. Dat het levend blijft. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we iedere eerste van de maand en het liefst vaker het avondmaal vieren. Steeds weer om te gedenken, weer te richten, ons helemaal te richten op wie hij is en wat hij gedaan heeft. Zijn blijvende, onvoorwaardelijke liefde onze ogen houden. Een bruid die beseft van hij heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij ontzettend lief. En hij heeft mij gekocht voor een ontzettende grote bruidsprijs. Als je dat beseft, wauw, wat een liefde. En hij komt mij binnenkort ophalen om mij in zijn huis, het huis van de Vader, op te nemen. Het besef van zijn liefde en van zijn vergeving steeds voor ogen houden. Best ook lastig, dan moet je soms eens terugkijken. Wauw, Heer, wat heeft u mij vergeven? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar ben ik veel vergeven. En nog iedere dag maak ik fouten, maar ik ben zo blij dat ik gewoon naar hem toe mag gaan. Heer, dit wil ik zo niet. Ik wil anders reageren. Heer, dank u wel dat u mij vergeeft en dat ik op uw hulp mag hopen. Hij komt mij binnenkort ophalen om mij in zijn huis, het huis van zijn Vader, op te nemen. Het besef van zijn liefde. En onze vergeving voor ogen houden is zo belangrijk. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. De omvang, de maat van onze liefde voor hem wordt hierdoor bepaald. Weet u waar ik ook aan moest denken? Ik dacht aan Martha en Maria. We kennen dat verhaal allemaal wel, hè? Maria was zo druk in de, cake, in de keuken, zo druk voor de Heer, eten klaarmaken. Want ze moeten toch zometeen allemaal eten. En zo Martha was dat. Maria die zat rustig aan de voeten van de Heer Jezus. Kun je voorstellen? Martha, zo druk, onder de stress. Ik moet de dingen voor de Heer doen, weet je wel. Ze straalde helemaal geen vrede uit, geen vreugde uit. Kun je dat voorstellen? Ze verwijt zelfs Jezus van... Zeg eens wat van tegen mijn zus hierover, weet je wel. Dat kan helemaal niet. Ik sta er helemaal alleen voor. En wat zegt Jezus dan? Martha, Martha. U bent bezorgd en druk over veel dingen, maar slechts één ding is nodig. Maar één ding. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar wordt afgenomen. Kunnen jullie voorstellen, Maria? Die zit aan de voeten van Jezus. En die zit te genieten van de liefde van Jezus. Van wat hij vertelt. Hij zit er echt van te genieten. Ze zit te stralen. Ze is vol van blijdschap. Zie je die contrasten? Ben je geraakt door de liefde van de Heer Jezus? Of nee, dit moet gebeuren. Daar ben ik vaak zo voor onszelf bang voor. Hè? Dat we zo druk kunnen zijn met de dingen die moeten gebeuren. Die eerste liefde is een levende, hartelijke, persoonlijke relatie met de Heer. Een diep respect en een bewondering voor hem. Die zich uit in voortdurende aandacht voor hem. Dat vind ik ook een moeilijkheid in deze tijd. We zijn allemaal zo druk. Zoveel bezigheden. Ook heel vaak de keuzes die we zelf maken. Maar pas na mijn pensioen ben ik echt veel meer tot rust gekomen. En heb ik de Heer veel meer ontmoet. En dan ervaar ik zo zijn liefde voor ons. We moeten niet alles. We mogen aan zijn voeten tot rust komen. En dat bid ik voor jullie. Van, neem alsjeblieft elke dag de tijd om aan zijn voeten tot rust te komen. Op welke manier dan ook. Rustig wachten op wat hij tot je wil zeggen. Of een aanleiding van een bijbelgedeelte. Maar proef zijn liefde voor jou. Zijn enorme liefde. In alle omstandigheden altijd eerst op hem afstemmen. Vind ik zelf heel moeilijk hoor. Dan word je zo meegenomen in alles wat er gebeuren moet. Je laat je meeslepen. Nee, Heer. Eerst tot rust komen bij u. Luisteren. Eigen ego opzij zetten. Jezelf verloochenen. Genieten van wie jij is. Hem diep vertrouwen in alles, ook al begrijp je hem niet. Vertrouwen dat hij het goede met je voor heeft. Altijd. Hij heeft altijd, hoe dan ook, wat hij tegen je zegt, het goede voor met ons, met jou en mij. Adam en Eva vertrouwden God niet dat hij het beste met hem voor had. En ze rebelleerden tegen hem. Ze wilden als God zijn. Ze dachten dat God de Vader iets voor hen achterhield. Maar ze waren daar nog helemaal niet aan toe. Dat is een liefdevolle vader. Daar ben je nog helemaal niet aan toe. Dat had hij voor zichzelf gehouden. Dat is later wel gekomen. Een andere manier om dit te benaderen. Vind ik zelf ook een hele mooie. Kijk eens naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Wat deed de Heer Jezus? Wat was zijn eerste liefde? Zijn eerste liefde was de Vader. De Vader. Ik kan niets doen zonder de Vader. En hij was elk moment, ieder moment was hij afgestemd op de Vader. Ik zou het ook wel graag willen, zo afgestemd te zijn op hem. Hij is ons voorbeeld. Hij getuigde er voortdurend naar. Dus hij weet waar hij over praat, als hij dat van ons vraagt. Maar ik denk als we weten dat God alleen maar liefde is. Dat hij een vader is. Dat wij zijn kinderen zijn en dat hij zoveel van ons houdt. Oh, dan wordt het zoveel makkelijker. Dan wordt het zoveel fijner. Maar er is nog meer. Dat is nog het eerste. De Heer zegt in vers 5, doe weer uw eerste werken. Meervoud, werken. We hebben net over het ene gehad. Ja, werken, ik vind het geen werken. Het is toch niet heerlijk als dat in ontspanning te kunnen zitten. En luisteren naar hem. Jezus zegt in Johannes 13, vers 35. Een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Dat u ook elkaar lief hebt. Dat is de andere kant van dezelfde medaille. Het weegt even zwaar. De liefde voor God komt tot uiting in de liefde voor elkaar. Hierin zal iedereen weten dat jullie discipelen van mij bent, als je liefde hebt onder elkaar. Ik denk dat we er veel te weinig bij stilstaan. Hieraan zal iedereen weten dat jullie discipelen van mij bent, die je liefde hebt onder elkaar. Hierin zal iedereen weten. Iedereen zal het zien. Het wordt opgemerkt. Echt, het wordt opgemerkt als wij in liefde met elkaar omgaan. Dat zegt de Heer, daar gaat ons getuigenis van uit. Daar gaat blijdschap van uit. Ik moet denken aan Herman Boon. Die vertelde dat over zijn eigen bekering. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Maar zoals mij voor ogen staat, vertelde hij dat hij in Amsterdam wandelde. En hij kwam daar een Zuid-Afrikaan tegen. En die Zuid-Afrikaan, die straalde van vreugde. Echt. Hij zei, wat die man heeft, wil ik ook hebben. Gewoon een getuigenis van die man. Misschien heeft hij daar wel wat gesproken, maar gewoon, die straalde van vreugde, van de liefde voor Christus. Echt, we stralen het uit als we God lief hebben en elkaar lief hebben. Ander vers nog dat ik wil aanhalen hierin. In Johannes 17, vers het hogepriestelijk gebed, vers 21 tot 23. Om de eenheid, dat we met elkaar één zijn. Opdat we allen één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven. Opdat de wereld zal geloven en erkennen dat de Heer Jezus ons gezonden heeft. We worden echt alleen opgemerkt door de liefde voor God en door de liefde onder elkaar. De liefde voor God en de liefde voor elkaar zijn niet te scheiden. En ik denk dat de Heer hier dit voor ogen had tegen de Efeziërs. Want Paulus profeteert in Handelingen 20, vers 29 tot 30, dat er wrede wolven in de gemeente van Efeze zullen binnenkomen en uit hun midden zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken. Dat is een profetie van Paulus. En dat komt, ik denk dat Jezus hierop hint, op aansluit in vers 2. Gebrek aan liefde ondermijnt het gemeenteleven, doordat Jezus, hij liefde niet meer zichtbaar is. Jezus karakter. Het gaat alleen maar om het karakter van God. Het karakter van Jezus wordt niet zichtbaar. En de gemeente in Efeze is in die liefde in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Na een christelijke bediening zijn ze perfect. Hardwerkend, goede werken. Maar goede werken in de naam van Jezus zonder liefde heeft geen waarde. Denk eens aan 1 Korinthe 13. Alleen al die eerste 3 hoofdstukken. Hè? Je kunt zelfs je lichaam weggeven. Ik weet niet meer hoe het er staat. Verbrand of gedoen. Hè? Of alles weggeven. Maar als er niet de liefde is, het baat me niks. Het helpt je helemaal niks. En ja, vooral dat gedeelte dat ik eerst even noemde van ja, dat je je leven kunt geven, denk ik wel, vaak moet ik meteen aan die terroristen denken die in de naam van hun God hun leven geven en een heleboel andere levens meenemen. Er spreekt helemaal niks van liefde in uit. Oh. Na een christelijke bediening zijn leden beslist hardwerkend. Maar goede werken in de naam van Jezus zonder liefde hebben geen waarde. Ze hebben misschien de aandacht, de intimiteit, de passie van Jezus verwaarloosd. Het lijkt een sleur geworden. Er heeft een geleidelijke verschuiving in hun hartsgesteldheid plaatsgevonden. Net zoals in een huwelijk ook, moet je vechten voor de liefde voor elkaar. Dat je niet uiteen laat drijven, dat je naar elkaar toegroeit. Soms door conflicten heen, soms pijnen. Even een heel klein uitstapje, een poosje geleden bij Hermien. Ik kan soms ook wel eens uit de bocht schieten. En dan zie ik zie aan Hermien dat het haar pijn doet. En ik heb haar gevraagd, leg me eens uit, wat doet dit met jou? En ze heeft me dat uitgelegd. Dat ging verrekte diep. Ging heel diep. En ik begreep haar. En het resultaat is dat je steeds veel dichter naar elkaar toe groeit. Veel dichter. Als je open en eerlijk bent naar elkaar. En dat vind ik zo fantastisch. Dan kan ik daar gewoon van genieten. Dus samengevat dit hele gedeelte. Heb God lief boven alles. En heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Wat zijn de consequenties als je het niet doet? De consequenties van het uit het oog verliezen van die eerste liefde. Dat de Heer Jezus de kandelaar van zijn plaats neemt. De kandelaar, het beeld van de gemeente, hadden we gezien. En de gemeente is het zichtbare lichaam van Christus hier op aarde. Wij vertegenwoordigen hem hier op aarde. Als mensen ons ontmoeten, dan moeten ze Jezus ontmoeten. Als de kandelaar wordt weggenomen, dan is Jezus niet meer zichtbaar. Het kandelaar is het licht. Wij zijn lichtverspreiders van hem. En als de kandelaar weg is, geven we geen licht meer. Zij verliest misschien niet haar vorm en zou fysiek nog wel kunnen blijven bestaan, maar ze zal geen licht meer verspreiden. Blijven ze een religieuze instelling, maar geen leven meer hebben. Ze heeft geen bestaansrecht meer voor de Heer. Dan denk ik, oh, wat erg. Een gemeente kan bestaan, recht zijn in de leer, actief in allerlei bezigheden en toch haar plaats als gemeente verliezen. Als zij de intimiteit met haar Heer verliest. Oplossing, zegt Jezus. Gedenk, bekeer je en doe weer je eerste werken. Gedenk, herinner je. De liefde van God en de liefde voor God vanuit het verleden. Bekeer je. Innerlijk ommekeer. Ga weer anders denken. En doe weer je eerste werken die voorkomen uit een diepe liefde. En niet uit plicht. Dan gaan we nog één stapje verder. Wat betekent dit nu voor ons als Levend Water gemeente? Wij willen als gemeente zichtbaar zijn. We hebben met elkaar een enquête gehouden met de vraag hoe en welke vormen we zichtbaarheid als gemeente, wat we het belangrijk vinden. In de enquête lag voor mij de aandacht, en eigenlijk ook wel van mijn collega's, op het vlak van de uiterlijke zichtbaarheid van Levend Water en op zijn activiteiten. Dat we zichtbaar zijn, dat mensen weten wie we zijn. En net als bij de gemeente in Efeze, die activiteiten zijn goed. God zegt helemaal niet dat dat verkeerd is. Helemaal niet. Er wordt omgezien naar de mensen in onze omgeving, met name naar de armen en naar de behoeftigen. We willen openstaan en gastvrij zijn. We spannen ons in voor zijn naam. En ik geloof echt dat de Heer daar blij mee is. Moeten we vooral doen. Maar. De Heer verlangt meer. Dat we echt zichtbaar zijn als discipelen van Jezus. Doorbrengen, echt, dat is de basis. Het is eigenlijk zo simpel. Het enige is dat we daar prioriteit aan stellen en tijd voor vrijmaken. Dat we aan zijn voeten gaan zitten, allemaal, stuk voor stuk. Ieder persoonlijk. En met aandacht luisteren naar zijn woord. En dan kun je de Heilige Geest vragen om de glorie van Jezus aan jou te laten zien. Dan komt er van binnen die diepe blijdschap en vrede die we mogen uitstralen. En dat mag gezien worden in onze buurt. En naar de buren toe. Liefde, blijdschap, vrede, dat zijn geen activiteiten. Dat zijn dingen die in je hart leven. Maar ook, en dat is de kern, dat we vooral zichtbaar zijn in de onderlinge liefde. Als er spanningen zijn, los het op. Een aantal van jullie zijn bij de gemeentevergadering geweest. En vlak voor die gemeentevergadering, ik zou s'avonds iets zeggen over het pastoraat. Zo heel duidelijk op mijn hart om dit naar voren te brengen. We hebben allemaal, wijs niet naar de ander, we hebben allemaal onze verantwoording ten aanzien van de gemeente. Ten aanzien van de gemeente, ten aanzien van elkaar. Als je met spanningen zit of je bent er ergens niet mee eens, ga in gesprek. Wees open. Praat met elkaar. Als we het laten sudderen, is het echt diep en diep schadelijk voor de gemeente. Jezus zei, mor niet onder elkaar. Onderlinge liefde, niet onderling strijdigheid. Praten met elkaar in plaats van over elkaar. Vergeef. Alsjeblieft mensen, maak daar werk van. Er is soms kritiek en dat mag. Alsjeblieft, stop niks onder het tapijt, maar ga erover met elkaar in gesprek. Wij zijn hier voor elkaar. Ja mensen, het ligt heel diep op mijn hart, omdat ik gewoon van de gemeente hou. Ik hou van jullie. Maar net zoals een gezin komen ook al die spanningen voor, maar je wil het met elkaar oplossen. Je gaat met elkaar praten. En als je er niet over praat, en je houdt het alleen in je hart, vergis je niet. Mensen zien dat. Ze zien het in je lichaamstaal, je uitdrukking. Als je niet blij bent of gestrest bent, alsjeblieft, mijn oproep is vanmorgen, neem je verantwoordelijkheid en pak het aan. Er zijn in de mensen, in de gemeente, mensen die liefde en aandacht missen. De diepere gesprekken, hoe ze hun geloof kunnen toepassen. Laten we de acht op slaan. Wij willen dat als pastorale werkgroep ook, we willen de acht op slaan. Aandacht hebben voor elkaar. Liefde is relatie hebben met elkaar. De ander te proberen te begrijpen wat nodig is. Dat vergroot de verbondenheid. Er is een roep, en die horen we heel duidelijk. Er is een roep om aandacht. Maar laten we eens beginnen met te luisteren naar de ander. Dan gaan we wederzijds luisteren. Hoe ervaar jij dat dan? Maar luisteren naar elkaar. Dingen die mij steeds meer beginnen te dagen. Weet je wat de geloofsbelijdenis is van Israël? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Luister Israël. Begin met luister Israël. De Heer uw God is één. Nou, draai je het om. De Heer uw God is Heer. De Heer uw God is één. Luister. Begin eens met te luisteren. En daarom vind ik persoonlijk, maar dat weten jullie ook, ik vind live groups vind ik zo ontzettend belangrijk. Binnen die live groups is en moet er ruimte zijn om met elkaar te delen wat er speelt. Maak het bespreekbaar. Jezus vraagt van ons onszelf te verloochenen. Onszelf eens even opzij te zetten. En dat betekent, iedereen heeft zijn verantwoording erin. Heb elkaar lief. Als we anderen zo lief hebben, worden we een leesbare brief van Christus. Leesbaar, leesbaar voor iedereen. En verspreiden we zijn geur. En in die zin verlangen wij als oudsten niet in zichtbare, ik bedoel dus materiële voorzieningen, dat we zichtbaar zijn als gemeente van Levend Water, maar dat we echt zichtbaar zijn als kinderen van Jezus, als kinderen van de Vader. Zichtbaar naar de wereld om ons heen. De samenvatting is dus, we zijn pas echt zichtbaar. Een licht in de wereld om ons heen, als we aan Jezus' voeten gaan zitten, tijd nemen, naar hem luisteren en van hem genieten en elkaar liefhebben. Echt liefhebben. Niet omdat het moet, maar vanuit het hart van, oh joh, wat is jouw probleem? Hij heeft zo'n onvoorstelbare liefde voor ons, als zijn kinderen. En het laatste vers van dit gedeelte, en daar geloof ik in. Wie oren heeft, die oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs staat. Heer Jezus, Hemelse Vader, Heilige Geest, 3 in 1. U bent zo prachtig, Heer. Als we uw karakter echt leren kennen, Heer. Niet de dingen die we moeten doen, maar als we echt zien, uw hart mogen proeven, Heer. Uw hart werkelijk proeven. Heer, vul ons, Heer. Vul ons met uw glorie. Met uw liefde. Zodat we elkaar, u en elkaar van harte, echt van harte kunnen liefhebben, Heer. En dat we zorgvuldig met elkaar omgaan. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Die helpt. U helpt, Heer. Als we voor u openstaan, dan helpt u altijd. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.